Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Handelingen 18, de versen 9 en 10. Handelingen 18, de versen 9 en 10. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht: zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u, en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op: vrees niet, hij leeft, hij heeft en hij geeft. Vrees niet, hij leeft, hij heeft en hij geeft. We zijn gekomen, dacht ik zo, tot en met het 8e vers. En nog even een klein aanknopingspunt. Paulus is gekomen in Korinthe. Hij is daar terechtgekomen bij een paar mensen, waarschijnlijk gelovigen, verdrevenen uit Rome. Volksgenoten. Die van hetzelfde handwerk zijn. Hij werkt tegelijk met hen en woont in hetzelfde huis. Op de Sabbat handelt hij met de Joden in de synagoge. Als echter Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, die in Berea en Thessalonica dus nog zaken op orde hadden gesteld, orde op zaken hadden gesteld, werd Paulus door de geest of het woord, hebben veel vertalingen, in beslag genomen op een zodanige wijze, de ruimte is er dan ook voor, hij hoeft niet meer zo te werken, dat hij nog sterker dan tevoren het getuigenis niet alleen op de Sabbat, maar dagelijks aflegt dat Jezus is de van God gezalfde en bedoelde. Dan kreeg je die lastering, dat wederstaan vanuit de synagoge. En Paulus schudt zijn kleren, het stof naar ze toe en zegt tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. We hebben gehoord wat dat betekent. Niet onze zwaarwichtigheid van vrijmaken, maar het betekent: mannen, ik heb het jullie gezegd. Ik ben rein van uw bloed, dat betekent: je moet mij de schuld niet geven. Je moet mij niet verwijzen. Als de angst op je valt, als je geen raad weet. Want ik heb je die ene naam verkondigd die betekent: God redt, bevrijdt en maakt ruimte. En dan gaat hij daar weg. Nadat hij gezegd heeft: ik zal tot de heidenen gaan. En dan komt hij in het huis. Ja, het is ergens een vreemde toestand. Maar hij zal degene die tot het geloof gekomen zijn meegenomen hebben. Maar vandaar weggaan, dan komt hij in het huis van een man met naam Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. Nou staat er een kerkje, zou je zeggen, naast de kerk. Het een is groot, er woonden in die tijd waarschijnlijk wel 10.000 Joden in Korinthe, grote stad. En daar staat nou dat huis van die man. En daar wordt nu kerk gehouden. Kijk, daarom hoeft een mens zich nooit wat dat betreft kerkelijk gezien ergens over op te winden. Want een vaderlandse kerk heeft nog nooit bestaan. Dat is echt waar. Dat is niet zomaar een grapje, maar dat meen ik. Een vaderlandse kerk bestaat niet. Het vaderland heeft geen kerk. God heeft een kerk. En die heeft hij in het vaderland, ook in ons vaderland, gesticht. Maar dat doet God. Hier heb je ook een vaderlandse kerk. Nou ja, in de diaspora, de verstrooiing, de Joden. Maar ze hebben toch hun eigen plekje bij elkaar. Kanaan of een klein Jeruzalemmetje, een kleine afscheiding, de synagoge. Dat is hun domein. dat is toch hun vaderlandse kerk. Nee, zegt God. God zegt, ik ken alleen een kerk die ik mij voorstel, die ik verkoren heb, die ik roep, die ik rechtvaardig en die ik verheerlijk. Kijk. Dus de Heer kan zo tegen dat grote huis, zou je zeggen, tegen die synagogen met al de rollen en met al de geleerdheid en met alles wat ze hebben, kan de Heer zo dat huis zien wat er tegen aangeplakt staat, bij wijze van spreken, dat kan de Heer zo tot kerk maken. Waar hij zijn kinderen samenroept. Maar ik moet natuurlijk zeggen, ik heb van huis uit niet zoveel kerkelijk besef meegekregen. Daarom ben ik altijd zo verbaasd als ik mensen zo vurig over de kerk en de vaderlandse kerk en of over een afgescheiden kerk hoor praten. Dat is mij nooit bijgebracht. Dus het kan best zijn dat voor degenen die erin zitten, dat het zwaarder is dan dat ik mij kan voorstellen. Ik heb er nooit eens van begrepen. Ik snap niet dat dat nou niet tot de mens door kan dringen als hij nou belijdenis doet. Dan doe je toch geen belijdenis van een kerk? Of van een vaderlandse kerk, of een gereformeerde kerk, of een christelijk gereformeerde kerk? De vormen die hebben dan nog de moed gehad om te formuleren dat je dan het welzijn van de hervormde kerk moet zoeken. Maar ja, dat heeft niks met het waarachtig geloof te maken, zoiets. Zo'n gezegde, als je dat gaat ontleden, daar steekt verder niks in. Dat is echt meer des Heren tempel is deze. Maar ik kan nooit goed begrijpen dat mensen, ja, maar het belijdenis is gedaan, dan ben je gedoopt. Ja, jongens, maar waar doet de mens dan belijdenis van? Hij doet toch belijdenis van de waarheid, van het heilige evangelie. Van het geloof in zijn naam en de hoop op zijn genade. Dat is toch niet een soort verbintenis aan de naam van een kerk of wat dan ook. Je verbindt je uiteindelijk aan de waarheid die naar de godzaligheid is. Zo, maar ja, nogmaals, excuseer me als het misschien voor iemand toch een beetje te makkelijk besproken wordt. Ik ben daar niet in opgegroeid. Wij zijn altijd opgegroeid met, er is maar één kerk. En die is overal waar God hem wil hebben. Die is er. Maar daar bedoelden we dan niet mee, dat is de gereformeerde of dat is de christen. Nee, daar bedoelden we mee, dat is alles wat God bij elkaar roept. Door woord en geest. Waar het ook is. Kijk, je staat ervan verbaasd hoe krenterig sommige mensen daarover kunnen denken. Ondanks alle plannen van samen op weg enzovoort, ontbreekt ten ene male het besef. Houdt Christus zijn kerk in stand, dan mag de hel vrij voeden. En dan komen ze elkaar aandragen van, ja, maar wat is er nou van de afscheiding terecht te komen? Nou, wat wou je daar nou mee zeggen? Als hij dat nou zegt. Wat is er nou van de doliantie terechtgekomen? Nou, de christelijke gereformeerden, daar is het ook al niet. Wat wil je daar nou mee zeggen? Moet je daar dan mee overboord gooien dat er een tijd gekomen is dat Gods kinderen op zolders en in boerenschuren bij elkaar gescholen zijn en door God gezegend werden? En dat er duizenden bij duizenden door God bekeerd zijn en tot het geloof gebracht. Ja, dan kun je wel zeggen, ja, hoe is het nou? Lees dan eens in de Bijbel, waar is nou de gemeente van Korinthe, Efeze, Smyrna, waar is het allemaal gebleven? Dat is toch de garantie niet? Je kan toch niet achteraf gaan concluderen, omdat het fout gaat en omdat allerlei ketterij, zie je wel, er rust geen zegen op. Er rust alleen maar zegen op Christus. Zo moet je het zien. En de rest is, Nee, mensen, ik weet misschien ook te veel. Maar een goede relatie die ook te maken had met de synodeleden. En dan is morgens om 11 uur als de eerste fles kapot gemaakt was. En er een ernstige tuchtzaak aan de orde was. Weet je wat ze zei? Mannen van naam. Ja, wat we hier moeten doen, dat weten we niet. Lijkt ons het beste, slaat hem de hersens in. Zulke dingen gebeuren. Die man was er kapot van. Ik vertel het nou met een beetje, ja, waarom? Ik heb dat natuurlijk niet, ik ben er niet bij geweest. Maar die man die het me vertelde, zat zelf in het onderwijs, die was er kapot van. Hij had nooit van mijn leven gedacht. Dus ik bedoel, dat zeg ik nou niet in een bepaalde vorm. Maar, kijk eens, begrijp je dat het krankzinnig is om te zeggen, ja, die afscheiding, die doleantie, nou, en die hervormde kerk dan? Wat is dat dan? Ja, maar daar is toch ook het woord nog. Nou, gelukkig dat Christus daar nog is. Net als in die andere kerken waar Christus hier en daar ook verkondigd kan worden soms. Maar kijk, er is toch geen reden, vind ik dan, tot dat zit soms zo diep. Ik kom wel eens in, ja, je komt natuurlijk onder de mensen van de week. Vorige week was ik even bij broeder Kroon, wou even naar hem toe. Komt zo'n vrouwje naar me toe. Ja. Is die dominee niet goed genoeg? En waarom hebben jullie nou dit? Ja, en dan voel je zo'n venijnigheid, joh. Ik kan, dat kun je niet begrijpen. Want we horen in ene kerk. Nou, dat zou tegenvallen. Stel voor dat je met 10.000 man in een beetje kerkelijke plaats in ene kerk moet zitten. Ja, nee, zo bedoel ik. Nou, krijg je nog meer ruzie. Ja, nee, je steekt er de gek mee. Ja, maar geloof je dan niet dat, vroeg ik, dat het waar is? Dat er een waarachtige eenheid is? Juist onder degenen die misschien geen eens zoveel kerkelijk besef hebben. Meer denk ik dan degenen die altijd over dat één kerk moet zijn. Want die kunnen niet over een brugje heen stappen. Die zie je tot je verbazing als ze eenmaal goed weten. Of je een klein beetje kennis, zie je toch gauw de andere kant uitkijken. Ja, enkel alleen kerk. Daar vindt u het zo mooi, hè? Ik vind dit ergens zo iets om te lachen. Des Heren tempel is deze. Nee, zegt God, dat huisje dat daarnaast staat. Dat is mijn tempel. Daar wil ik wonen. Maar het kan best dat over 10 jaar of over 20 jaar, dat laten we hopen, nooit, maar ik bedoel, dat een straatje verder in een of ander schuurtje de kerk weer tevoorschijn komt. Dat God dat doet. Ik hoop toch dat we daar een beetje makkelijk over mogen leren denken. Je hebt mensen die zouden bijvoorbeeld zeggen, ja, ik zou wel lid willen worden, maar als die man nou eens doodgaat. Ze zeggen het zo niet, maar ja, maar je bent niet aan een man gebonden. Ja, maar als er nou zo'n een andere keer in komt, dat kan toch, hè? Dat langzaamaan iets van de waarheid en dat het allemaal, nou wat dan? Dan neem ik aan dat je daar protest tegen aantekent. Dat je zegt, hoor broeders, dat zijn wij niet gewend. En dan moet het geen flauwkulletje zijn of zo. Maar het moet echt raken de waarheid. Nou, als er dan niet geluisterd wordt, nou, dan zeg je, nou broeders, ik blijf nog, ik noem me wat hoor, ik zal het nog even aankijken, maar ik heb daar eens wezen luisteren, maar dat was de waarheid. Daar heb ik voor mijn ziel gehoord, de waarheid. Werkelijk, dat evangelie van Gods ontferming. Dat is niet veranderd, dan ga ik daar maar naartoe. Moet je dat nou trouwbreuk noemen? Ik vind van niet. Nee, dat is eigenlijk trouw aan de waarheid. En trouw aan de waarheid gaat boven trouw aan een genootschap of aan een kerk of wat dan ook. Dat geven God, dat we dat er ook in mogen zien. En tegelijkertijd die glimlach van de Heilige Geest. Hè? Dan zitten het al die geleerde mannen die rabbijnse literatuur te bestuderen. En de Talmud zou je zeggen. En al die de Mishnah, al die leringen en geboden van mensen. En daarnaast, wat is dat nou? Wat moeten die mensen toch boos geweest zijn? Woest. Dan weten wij nog niet wat misschien nog niet wat vervolging is. Maar wat zullen die mensen woest geweest zijn? En dat overmaat van ram. Nou heeft de apostel, ik zit nog steeds in de herhaling, maar geef niet, het is nog maar een klein stukje wat we met elkaar moeten overdenken. He, dat het overmaat van ram, de apostel heeft gezegd, heeft niks meer met jullie te maken. Ik schud het stof van mijn voeten. En de Heer zegt, hey, Christus, zo heette die man toch, he? De overste der synagogen. Ja, Paulus, het is waar wat je gezegd hebt. Je mag het stoppen van je voeten, je mag naar de heidenen gaan, maar ik ben het die zalig maakt. Ik ben het die mijn genade verheerlijkt. Christus, de overste van de synagogen, die wordt eruit gehaald. Terwijl wij denken, nou is het afgesneden. En die komt er ook bij, met heel zijn gezin. En velen van de Korintiërs hem horende, geloofden en werden gedoopt. Dat moeten wij altijd bedenken, dat in de handelingen, hoewel wij lezen van de verwerping door de Joden, dat ondertussen de toebrenging van de Joden ook doorging. Lucas zegt het niet altijd met even grote nadruk, maar ook de arbeid van de apostel is hier en daar in de synagoge ook gezegend geweest. Er zijn er ook velen van tot het geloof gekomen. God ging door, zoals God vandaag nog doorgaat. Heeft God als een volk verstoten? Dat zijn verre. Paulus zegt, ik ben zelf ook een Jood. En ik ben ook tot het geloof gebracht. De Heer gaat door. De laatste tijd ben ik een beetje over gedacht over dat Jood zijn. Hè? En ja, mensen gedachten staan nooit stil. Het onderzoek staat ook nooit stil. En dan kun je soms voor jezelf zulke verrassende dingen ontdekken. Ik heb de catechisanten een klein beetje mee geconfronteerd, maar ik wil dat graag in de prediking ook doen. Christus, de overste der synagoge. Moest kijken. Je weet, ik heb altijd een hekel gehad aan dat akelige gedoe van, oh, Israël, ja, Israël. Dat doet God ook niet. Nee. God zegt, mensen, wat verbeelden jullie je wel? God ziet het juist als de grootste zonde van Israël. Als het zich verheft, dan gaat de Heer zeggen, ja, maar ik heb de Filistijnen ook een landje gegeven. Al de volken der aarde heb ik een plekje gegeven. Hoef je niet op te beroemen. Vergeet dan toch nooit dat ik het om mijn naams wil doen. En daarom, dan weet je, als een soort reactie op dat, wat ik noem flauw, wat ik noem stijven in een verkeerde gedachtetrant, dan kon ik daar eens fel tegen reageren. In de zin van, doe nou maar niet zo gek, want de Joden die zijn nog een beetje slechter op het gevaar dan wij misschien, of dan een ander. Op gevaar af, dat de mensen zouden zeggen, dat is antisemitisme. Maar, dat is het niet. Oh, ik heb het ook pas aangehaald, dacht ik al. Als je een antisemitist bent, dan ben je ook anti-Jezus. Want de Heer Jezus was, zoveel het vlees aangaat, een Jood. En lieve mensen, nou moet je eens dit bedenken. Misschien heb je het al lang in de geest alles zo mogen zien, hoor. Dat het niet iets is dat je zegt, hé. Maar dat geeft niet.
Nou is Israël, hè, dat is altijd een aaneenschakeling van tegenslagen. De heidenen spraken er schande van. Ze hadden wel een hoop verbeelding, wij zien Abraham samen, maar ze brachten er totaal niks van terecht. Elke keer lees je die beschuldigingen van God, ze zijn slechter dan een slechte vrouw. In Egypte deugden jullie al niet, zegt de Heer door de profeet Ezechiël. Daar was hij al op het slechte pad. Daar diende je al stiekem de afgoden. Daar was hij niet zuiver en dat wordt voorgesteld onder het beeld van een jong meisje. Maar door allerlei intimiteiten aan anderen haar zuiverheid en haar beslotenheid prijsgeeft. Al te grabbel gooit meer. Te grabbel gooit. Zegt God, zegt wel eens ja. Ik wist het wel, dat je een voorhoofd had van een hoer. Je weigert gewoon, je kleurt nergens meer om. Waar is de scheidbrief van je moeder? Heb ik jullie weggestuurd? Heb je het toch zelf gedaan? Je zou bijna zeggen, kun je nou erger voorstellen dan Israël? Slechter dan een Jood. Ja, nou bedoel ik dat niet persoonlijk, bevindelijk, geestelijk hoor. Want dan zegt ieder die gelooft, mij de grootste der zondaar. Als de heidenen zeggen, nou dat is een mooi volk. Die God is uit Egypteland gevoerd, die laten ze gewoon in de steek. En ze nemen andere goden. Dat zeiden de heidenen. Die waren niet zo als het een beetje tegen zat. Om Dagon dan zijn kop eraf te slaan. Of Kamos. Of het verfoeisel van de Moabieten, Amon. Ik deed dat niet. De volgende keer beter hoopten ze. Ze gingen nog wat ernstiger roepen. En bidden. Maar Israël niet. Israël. Als er een paar mensen in Damascus waren geweest. En die hadden daar een prachtige God gezien. Dan liet een koning van Israël. De tekenaar. Tekenen. Die wou ook zo'n God hebben. Je weet maar niet wat goed voor is. En nou wou ik dit zeggen. Dat nou Jezus Christus een Jood is. Naar het vlees. Als je je nou ooit afvraagt. Waar is Jezus Christus nou de zoon, het hoofd en de vertegenwoordiger van? Wat representeert hij nou? Dan moet je denken aan Israël. Daar aan het kruis hangt Israël. In zijn persoon. Daar aan het kruis hangt die gemeenerik, dat gemene volk dat zijn eigen God verlaat. En met andere goden ontrouw is. Aan daar een kruis. Een volk dat zegt. Nou, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dat nemen we wel voor onze rekening. Dat ze zeggen willen wat hier gebeurt. Een deel van het volk, want ze waren er natuurlijk niet allemaal. Voor dat volk. Voor zo'n soort, uit zo'n volk, neemt hij vlees en bloed aan. Daar is hij de zoon van. Van Abraham, Isaac, Jacob, David. Als je nou een troostrede zoekt, moet je daar eens aan denken. O God. U hebt niet uit zo'n brave Nederlandersgemeenschap, of weet ik wat. Maar u hebt vlees en bloed aangenomen uit een volk dat geen enkel ander volk op aarde zo gezondigd heeft. Ook de Kanaanieten niet. Die leefde buiten de openbaring van God. Maar Israël had de godsopenbaring. Daar krijgt zonde een concrete gestalte. Daar wordt het echt verzet, gericht verzet. Tegen God die uit Egypte land bevrijdt. Nou, dan zou je toch kunnen zeggen, nou, verder kun je toch niet gaan. Verder kun je niet gaan. En om dat aan te wijzen en te zeggen, nou, dat is nou de zoon, de vertegenwoordiger van zo'n geslacht. Daar zie je nou wat we waard zijn. Kijk, dan heb je geen hekel meer aan een Jood in die zin, maar aan je eigen, snap je dat? Dan kun je niet antisemitistisch zijn. Want elke Jood die je tegenloopt is een toonbeeld en een heenwijzing naar die onuitsprekelijke genade van God. Zelfs als die zegt, ik geloof niks in die Messias, die moet nog komen. Dat is nog een heenwijzing. Naar die onbegrijpelijke daad van God. Dat hij ons vlees, dat vlees en bloed, daarin ons vlees aangenomen heeft. Tot zonde gemaakt is. En dat kan moed geven, zoiets kan moed geven. Als hij zegt, ja, hij is... zou die nou ook voor mij zijn bloed hebben gegeven? Zou die ook voor mij gestorven zijn? Als de mensen toch eens wisten wie ik ben. Lees het Oude Testament. En bemerk dan dat God juist daar ingedaald en ingekomen is. Waar wij het zo allerschandelijkst hebben laten zitten. Hij is waarlijk de Christus, de gezalde, de wortel van David. En die man die zit er ook bij, Christus. Dus je kunt zeggen, nou Paulus, je hebt het gemeend hoor. Paulus was niet zomaar een kletser die wat uit zijn eigen zei. Wat hij zegt, dat is het woord. Uw bloed zij op jullie hoofd. Want jullie zijn nog precies hetzelfde. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Jullie denken er nog zo over. Dan zegt God. Goed. Mijn bloed stroomt over jou, Christus, en over je kinderen. Tot vergeving, tot verzoening, tot uitdelging van al je overtredingen. Dat is nou dat verrassende, dat wonderbare. Als je midden in de moedeloosheid zit, dat je de moed opgeeft, en dat gebeurt vaak hoor. Je denkt misschien, ja die man niet. Nou, ik probeer het ook nooit te laten merken. Daar heb je niks aan. Maar je weet, als je je eigen kende, ken je ook een ander. Dat kan er een moedeloosheid zijn, een aanvechting onder alles, onder de druk van het hele leven. Van alles. Van jezelf. En wat is het dan? Wat kan het dan iets wonderbaarlijks zijn? Dat als jij tot de conclusie komt, moet komen eigenlijk, en je zegt, nou, er bestaat niet dat God met mij nog wat kan beginnen. Dat God mij nog kan gebruiken. Dat God met mij iets goeds in de zin heeft. Dat bestaat gewoon niet. Want dat kan gewoon niet. Ik ben zo niet. Ik ben een ellendig schepsel. Een ongelovige. Ik ben een stuk wereld. En dan opeens dat verrassende. Dat God nou alles in Christus is. Wat jij niet bent. Wat ik niet ben. Dat je geen ongelijk hebt als je zegt, het bestaat niet, want er is totaal niet iets dat Ik kan nergens meer bijkomen of inkomen. Wat moet ik nou uit zo'n maanden tevoorschijn halen? Er is niks, alleen op weg naar het graf. Naar de dood, naar de ondergang. Dat is alles. Op gaan blinken en verzinken. Straks zit je misschien verstandeloos ergens nog wat na te sudderen. Wat is de mens? Je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Daarom heeft God op mijn plekje, die niks hebbert, heeft hij die Christus gezet. Die heeft alles. Alles. En dat is zo verrassend, dat het kan niet, en het kan toch. Het is er niet, en is er toch. Je hebt niks, en toch alles. Want, zegt de Heer, gij zijt in hem volmaakt. Dat betekent eigenlijk, je bent in hem op je bestemming gekomen. Precies waar ik je hebben wil. Nou, ik geef je de verzekeringen, wij kunnen het niet maken, het hoeven we ook niet te maken. Maar overal, waar die troost in het hart van een akelig naar mens valt, daar is die zo blij. Kan die niet begrijpen, niet begrijpen. Kan het dan toch, Heer? Ja, zegt de Heer, mijn enig geboren zoon. Het kan. Christus zit er ook bij. Waarom is Paulus nou zo akelig eraan toe? Dat restte ons nog, dat stukje. Nou, ik heb verleden week gezegd, voor die man, die was natuurlijk bij de heel wat gewend. Dat wil zeggen, hij had er zelf geducht op losgeslagen. Maar dat was voor hem een religieuze zaak. Dat was voor hem godsdienst. Hij moest de mensen uitroeien. Hij blies dreiging en moord. Hij denkt, dat moet gekeerd worden. Dat moet gekeerd worden. Tot eer van God. De eer van God is ermee gemoeid. Zo dacht hij. Maar verder. Ja, was die man. Hij was weliswaar in Tarsus geboren. Maar hij was keurig netjes opgevoed. En hij was in die beschermde sfeer van het Joodse leven, familieleven ook, kerkelijk leven, opgegroeid. Dat weten de kinderen nou nog. Als ze bijvoorbeeld op een beetje een goede school gezeten hebben en ze komen dan ergens anders terecht, dan vallen ze in een groot gat soms en dan zeggen ze, tjoep, tjoep, tjoep. Dat is weer wat anders. Dat krijg je als je verdere opleidingen gaat volgen, weet je wel, voor noem maar wat. Dan krijg je ermee te maken. Nou, zo moet je nou eens voorstellen. Zo'n kind van een school. Laten we zeggen van een goede school. Waar het heus niet pluis is. Daar gaat het niet om. Maar waar men rekening houdt met God, met zijn woord. En je komt dan opeens terecht in zo'n, waar totaal alles anders is, waarin de hele groep niemand naar de kerk meer gaat en dit en dat. Dat kan een enorme schok geven. Een gevoel van verlatenheid, dan zit je alleen. Stel je voor dat die mensen zouden weten dat dit of dat hij dat nog nooit gedaan hebt, of dat je dat niet gezien hebt, of dat je, ja, of dat hij twee keer naar de kerk gaat of zo. Die mensen zouden er eigenlijk rot lachen, die jongen. Hè? Meen je dat? Nou, dat is nou een voorbeeld. Uit de werkelijkheid. Nou komt die Paulus, en die heeft heel wat gezien. Hij is in Thessalonica geweest, hij is Berea geweest, in Athene geweest. Maar nou is hij gekomen, wat ik verleden week heb toegelicht, in dat Korinthe. Waar ze met zo'n smeulig lachje van zei, als je daar niet geweest bent, dan kun je niet mee praten. Daar moet je een keer geweest zijn. Met straten vol bordelen. Met straten vol van homoseksuelen. En allerlei aan de Romeinenbrief kun je dat merken hoe het aangesteld wordt. Daar komt die man in terecht. Wat zal die man daar zijn eigen verdronken hebben? Tjonge, 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 wat moet je hier beginnen? Vijandige Joden. Ja, hij heeft het gemerkt dat God werkt, maar kan dat nou? Zou het nou waar zijn? Zo heb ik, ja, nou zie ik het nog iets helderder. Waarom die man eens in een druk verkeert. De Joodse vervolging, haat, woede, maar ook. Kun je dat nou, kan dat nou, dat stelletje schobbejakken? Zonde, te vreselijk om te noemen. Overdadige uitgieters van allerlei ongerechtigheid. Dat is hun leven. Hun nachtleven. En dan komen ze aan. Dan gaan de vingers omhoog. Wie is slecht? Hij keren zich herwaarts. Tot de verstandeloze zegt dat dierbaar woord van de eeuwige wijsheid, kom, eet van het brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Kom eens uit de slop, uit de steeg. Ongeschoren, vies, in ieder geval ziek. In het huis van Justus. Of de duivel ermee speelt, Justus. Gerechtigheid, rechtvaardigheid. Zo. Maar dan lig je s'avonds op je bedje. O God, ik weet me geen raad. Waar moet dat toch heen? Waar moet dat toch heen? Ik weet het niet meer. Aan de ene kant die ogen van de grote kerk naast het huisje, die worden steeds woedender als er weer iemand bij komt. En dan zo iemand erbij. Niet veel rijk, niet veel wijzer, niet veel edel. De gemeente van Korinthe bestond voor een groot deel uit slaven. Onaanzienlijke, ongeachte mensen die zo van de zelfkant van het leven opgeraapt werden. Kun je die gevoelens van de grote kerk, dat gekke kerkje ernaast, en dan moet je zien wie daar komen. Daar kan de bedienaar, in dit geval de apostel Paulus, het ook wel eens moeilijk mee hebben hoor. Waar moet dat op uitlopen? Ja. Twijfelt hij dan aan de macht Gods? Hij is toch zelf ook tot het geloof gekomen? Ja, maar dat was een andere gang. Een andere gang dan hier. Je moet niet denken dat Paulus ooit een man geweest is die er maar op los leefde. En nou al die ongerechtigheden. Al zegt hij van, ik heb alle dingen schade en drek gehad. Ook dat hij een voorbeeldig mens was. Dat was hij ook. Ik ben er wel jaloers op geweest. Ik denk, Johnny. Wat was dat een bevoorrechte man? Wij halen altijd aan dat hij de gemeente vervolgde. Maar er staat, en dat heeft hij zijn eigen ook nooit vergeven. De minste der apostelen zegt hij, ik heb de gemeente vervolgd. Maar hij zegt ook, broeders, God weet het. Ik heb het in onwetendheid gedaan. En als jij je dan niet zo onwetend voelt. Nou, als je nou rekent dat deze man die bekeerd was van het, je zou zeggen van het valse geloof en vertrouwen naar het ware vertrouwen. Maar je zit dan opeens tussen de pooiers en tussen allerlei mensen, hè, waar een christen van zegt, hou op. En die mensen die, ja, maar die mensen die komen tot bekering. Ja, is dat waar? Is dat nou echt waar? Ik zeg niet dat Paulus dat gedacht heeft, maar toch voel ik iets in de richting van die druk Zo, alsof je begraven wordt onder de ellende. Begraven onder alles en nog wat moet daar nog van terechtkomen. Daar is niks, dat is toch niks mee te beginnen. Het is ook een van de lastigste gemeenten geweest voor Paulus. Die man die hier, die zegt, schrijft later, jullie weten dat ik in vrees en beven en in zwakheid bij jullie was. Maar hij had ze in het evangelie mogen telen. Later zeggen ze van hem, oh, hij kan wel aardig preken hoor, maar gewoon in de omgang, nee, er gaat niks vanuit. Er gaat niks vanuit. Zijn woorden is een brief van ja, het zit goed in elkaar. Dan kan hij hoog van de toren blazen. Maar gewoon zo. Hij moest dus gewoon zo zeggen. Hij moest dus dit, hij moest dus dat. Gewoon. Al zulke soort stemmingmakerijden waren erbij die zelfs zijn apostelambt in twijfel trokken. Als hij ooit die immense strijd tussen heidendom en Heilige Geest wil volgen, moet je denken aan de Korinthe gemeente. Verakelige dingen. Je zou zeggen, daar klopt niks van. Nou, zou Paulus nou niet een soort indruk gehad hebben, oh God, waar je me ook naartoe gestuurd hebt, maar wat moet dat hier nou worden? Ja, maar jongen, er komen toch mensen, ja, maar hoe moet dat allemaal? Hoe moet dat allemaal toch? Nou, daarbij komt onze eigen vrees voor alles. Daar komt de Heer bij hem. Nou, dan moet het wel nodig geweest zijn, want de Heer komt niet zomaar. Eens even om de hoek kijken. Wij klagen wel veel en we zeggen wel, er gebeurt niks. Ja, dat kan best zijn, maar het kan ook zijn dat de Heer denkt, dat is niet nodig nou. Je kan nog wel af. Maar als de Heer zo om de hoek komt kijken en het is nacht en dan denk ik, zonder dat nou aan inlegkunde te willen doen, die hele sfeertekening. Hè? De Heer zei tot hem door een gezicht, een soort visioen in de nacht. Toen hij lag te tobben. Of toen hij allerlei afschuwelijke dromen kreeg. Van zwarte nikkers die achter hem aan zaten om aan een mes te rijgen misschien. En scheldende volksgenoten die zeiden weg. Wie weet wat er allemaal afspeelt. Of hoe die engel des Satans hem door elkaar rammelde. En de Heere zeide in de nacht. Zijt niet bevreesd. Ja, ik heb er geen ander woord, maar ik bedoel het niet flauw. Maar wat is dat lief? Wat is dat groot? Wat is dat teer? Dat je dat altijd weer tegenkomt. Bij de herders, bij allerlei soorten, bij Maria, bij al die mensen. Zijt niet bevreesd, wees nou niet bang, niet zo bezorgd. Ga maar gewoon door, spreek, zwijg niet. Kennelijk heeft het in Paulus zijn gedachte geweest om niet meer te spreken. Want, ja, dat zal het ook, kijk, werd het dan niet gezegend? Jawel, jawel. Want er staat, vele van de Korintiërs hem horende geloofden en werden gedoopt. Zijn wel gezegend. Maar hij dacht, wat moet ik er nou mee beginnen? Het overstelt me al die lui. Ja, het is wat. Ze zijn nog te dom om dit en dat, jongen. Ja, niet veel wijzer. Hij ziet uw roeping, hoor. Niet veel edeler, niet veel machtiger. Het was, ja, een beetje van plebs van de straat. En elke preek die er houdt, komen er nieuwe gezichten op daar. Ja, jongens, dat kan ik niet aan. Heren, dat kan ik niet. Ik weet niet waar ik aan moet beginnen, hoor. En dan dacht hij, ik zou ophouden, maar dan zegt hij, heren, nee, spreek en zwijg niet. Want ik ben het. Ik leef. Ik heb alles. Hij leeft. Hij heeft. Hij leeft, dat mag Paulus weer gewaar worden als hij in dat visioen met hem te maken heeft. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Dat staat. Niemand zal de hand aan u leggen. Ik ben met je. De levende Heer. Ja, kijk, de mensen kunnen wel zeggen, je moet niet bang wezen, maar dan schiet je niks meer op. Als je een kruimeltje geloof krijgt dat de Heer bij je is, daar heb je wat aan. Maar niet met wat mensen zeggen. Mensen kunnen zo mooi kapittelen. Mooi de zaak op poten zetten. Jij hoeft er niet bang te wezen. Jij weet toch waar je wezen moet? Je weet toch dit, je weet toch dat? Wij weten niks. Als het gaat over het menselijke, zijn we vaak nog veel beroerder dan menig mens die veel weet. Maar de Heere, die is zo getrouw als sterk, hij zal het werk volgen. Niet zwijgen hoor, niet stoppen. Want ik ben met u, niemand zal u boeien, doden, vermoorden, gevangen zetten, of wat ook. Want ik heb veel volk in de stad. En dan is het goed als God dat zegt. Dat het niet een opgeraapt zootje is, maar dan vanuit de menselijke godsdienst, vanuit menselijke kunnen en vermogens. Maar als God naar zijn eeuwige verkiezende liefde een volk wil toevergaderen uit dat plebs van de straat en noem maar op, dan is het goed. Begrijp je? Het verschil. Je moet dit niet iets maken, iets zwevends, weet je wel, van, ach ja, dat zijn allemaal maar, nee hoor. Maar het is toch niet om te dragen, zou het geweest zijn voor Paulus, als dat nou allemaal zou zijn, nou ja, hé, hey, weer een nieuwe leraar, hé. Hey. Tjoe, ja, kom wel dat die gelijk hebt. Wie gelooft er nou in de Zoon? Ja, ik natuurlijk. Is dat nou allemaal waar? O God, mensen die begrijpen amper waar het over gaat. Ho, ho, Paulus. Ho, ho. Ik heb veel volk in de stad, daar zal ik wel voor zorgen. Blijf hier maar anderhalf jaartje. Dat hebben ze echt wel nodig. Zo'n anderhalf jaar om ze verder te onderwijzen in de waarheid. Maar wat een wonder. Dit is onze troost. In deze stad. In deze stad. En dan blijft hij zo 18 maanden daar werken. Hoe spannend het ook is. Het gaat door. Dat is ook om jaloers op te zijn, geliefde gemeente. Want kijk, ik heb ook altijd vast geloofd hoor, ondanks alle aanvechtingen, dat de Heer ook veel volk in deze stad heeft. Het is natuurlijk de naam wat versta je van onder veel. Maar wel, de Heer heeft volk in deze stad. Velen zijn er al ingegaan, in de eeuwige stad. En is onze hoop niet op die God die echt wonderen doet, op wonderen horen. En dat vervullen de Heere naar de rijkdom van zijn genade, want hij leeft, hij heeft alles en hij geeft het om niet. Amen.